Hemelvaartsdag is een mooie dag om de vraag te stellen, wat is nu eigenlijk de hemel? En waar is de hemel? En wat is er in de hemel eigenlijk te doen? Dat zijn vragen die je ook bezig kunnen houden. Andere mensen hebben bij de hemel niet zozeer vragen, maar meer vooral het gevoel van ja, is dat eigenlijk niet ongelooflijk saai? De hemel. Dat je altijd maar zingt of zo, dat je altijd maar blij bent, nooit eens iets echt gebeurt. Zoals iemand zei, de hele tijd in de wolken ronddrijven met niets anders doen dan harp spelen. Dat lijkt me zo vreselijk saai. Kijk, het gemiddelde beeld wat we van de hemel hebben is dat het ergens ver weg, boven ons is. Een plaats waar je later naartoe gaat, of niet, als je sterft. En veel van het spreken in de Bijbel wijst ook wel in die richting. Hè? De hemel is het uitspansel boven ons. Jezus die omhoog geheven wordt. Jezus die terugkomt op de wolken. Een stad die neerdaalt uit de hemel, dat zijn natuurlijk allemaal beelden die ons op dat spoor zetten, dat de hemel ergens ver weg is. Misschien zelfs wel een soort ver weg is dan. Maar de Bijbel gaat er daarbij vanuit van een beeld van de aarde die plat is en waar dan een hemel boven is, maar misschien dat wij vandaag de dag een visie kunnen ontwikkelen op de hemel die wat beter past bij ons huidige wereldbeeld. En dat is deze visie. De hemel is misschien niet eens zozeer een plek ergens ver weg, hoog. Nee, de hemel is een dimensie. Een ruimtelijke dimensie. Een dimensie achter lengte en breedte en diepte en ik noem het zelf ook graag de vierde dimensie. De hemel is de vierde dimensie. Die bekende Engelse Nieuw Testamenticus Tom Wright, die wel vaker vanaf deze preekstoel genoemd wordt, die zegt het zo: de hemel is Gods dimensie van de geschapen orde. Dus de hemel is Gods dimensie van de geschapen orde en de aarde is de wereld van tijd, ruimte en materie die wij kennen. Dat betekent dus dat de hemel nog wel eens dichterbij zou kunnen zijn dan wij denken. Je zou het misschien zelfs zo kunnen zeggen: de hemel is om de hoek. Het is namelijk een andere dimensie waar we maar moeilijk contact mee krijgen, maar die eigenlijk dus heel dichtbij ons is. Je hoeft alleen maar het hoekje om te gaan. En dat is de hemel. He, die uitdrukking die duidt daar misschien ook wel een beetje op, dat de hemel veel dichterbij is dan we denken. Nou, we willen dat verkennen vanmorgen vanuit Handelingen 1 en ik wil drie kernen naar voren halen. We gaan eerst stilstaan bij het feit dat Jezus spreekt over het koninkrijk, vlak voordat hij naar de hemel gaat. Dan staan we stil bij dat die engelen zeggen, je moet niet naar de hemel kijken. Wat sta je naar de hemel te kijken? En we besteden tenslotte er aandacht aan dat de leerlingen vurig en volhardend bidden. En dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met de hemel. Nou, die 40 dagen dat Jezus was op aarde nadat hij was opgestaan en voordat hij naar de hemel ging, vertoonde hij zich regelmatig levend aan zijn leerlingen. En dat was dus eigenlijk een periode waarin Jezus op de grens van hemel en aarde leefde. Hij was voortdurend op die grens van hemel en aarde. Hij verscheen. Opeens was hij er. Zo vanuit de vierde dimensie weer die drie dimensies in die wij zo goed kennen. En waarover spreekt Jezus in deze 40 dagen? En u zult begrijpen dat mij dat mateloos boeit. Hij spreekt over het koninkrijk van God. Handelingen 1 vers 3. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Dus Jezus verkeert die 40 dagen op de grens van hemel en aarde en hij spreekt over het koninkrijk van God. En dat is ook wel logisch, want het koninkrijk van God, dat vinden we daar waar hemel en aarde elkaar beginnen te overlappen. Het koninkrijk van God is de hemel op aarde. Jezus spreekt over het koninkrijk van God. Heel kort staat het er daar. Er wordt verder niet uitgelegd wat hij zegt. Het valt op als je het boek Handelingen verder doorleest dat het nogal een aantal keren gezegd wordt dat ook de leerlingen van Jezus spreken over het koninkrijk van God. Filippus bijvoorbeeld. Toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten zij zich dopen. En helemaal aan het einde, daar ontmoeten we Paulus. Dus we zijn hier helemaal aan het begin van Handelingen. Jezus spreekt over het koninkrijk van God. Helemaal aan het einde van Handelingen, Handelingen 28. Paulus spreekt over het koninkrijk van God. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God. Paulus bleef 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God. En onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus. En ik vind het bijzonder dat Jezus dus die 40 dagen neemt om... Ja, wat gebeurt er eigenlijk? Want er wordt niet zoveel over verteld. Zou Jezus zijn bergrede nog eens een keer gehouden hebben en het wat toegelicht hebben? Om nog duidelijker te maken, jongens, straks ben ik er niet meer. Zoals ik het koninkrijk van God heb verkondigd, moeten jullie ook het koninkrijk van God verkondigen. Want de hemel is in mij op aarde gekomen. Er is misschien wel iets bekend van. In het Lucas-evangelie vindt in die 40 dagen plaats dat Jezus die wandeling heeft met de Emmausgangers. Dus we zouden kunnen zeggen, toen hij sprak over alles wat er gebeurd was en toen hij de schriften opende, was Jezus dus bezig om het koninkrijk van God te verkondigen. Of als hij zijn leerlingen oproept om leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden, alles wat hij geboden had, dan is dat verkondiging van het koninkrijk van God. En als hij zijn leerlingen de macht geeft om zonden te vergeven, in het Johannes-evangelie komen we dat tegen, is dat het koninkrijk van God. Nou, dat koninkrijk van God is overal waar Jezus is, zichtbaar en ervaarbaar. Hier wordt gesproken over het koninkrijk van God. Er wordt in met name het Matthäus-evangelie ook wel gesproken over het koninkrijk van de hemel. Marcus en Lucas steeds over koninkrijk van God. Matthäus steeds over koninkrijk van de hemel. En ik vond dat zelf een tijdje wat jammer, want ons beeld is toch vaak, de hemel is ja ver weg voor later. Dus ja, het koninkrijk van God zal dan ook wel ver weg zijn en voor later. Terwijl de Bijbel daar echt anders over spreekt. Maar als wij die hemel steeds meer gaan zien als die vierde dimensie, waar je zo bij kunt. Als je er open voor staat, als de Heilige Geest je hart ervoor geopend heeft, dan is het prachtig om te spreken over het koninkrijk van de hemel. Die werkelijkheid die vlakbij ligt. Het koninkrijk van God is nabij, voorhanden, je kunt bijna aanraken. Dat koninkrijk van de hemel, dat is daar waar Jezus Heer is. Het roept ook een vraag op bij de leerlingen. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En Jezus zal wel gedacht hebben, jongens, jullie begrijpen het niet helemaal. Want daar gaat het niet om. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dus dan leren we nog iets over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is daar waar de Heilige Geest over mensen komt. Zodra de Heilige Geest krachtig gaat werken in onze levens, daar is het Koninkrijk van God. Nou, dat was het eerste. Als wij vandaag hemelvaart vieren, moeten we niet allereerst eraan denken dat Jezus ver weg is gegaan. Nee, Jezus is in die andere dimensie gaan leven. En vanuit die andere dimensie is hij oneindig nabij door zijn Heilige Geest. En op dat grensvlak sprak hij over het Koninkrijk van God. Dus telkens als wij met elkaar spreken over het Koninkrijk van God, als wij onze ontdekkingen doen in het Koninkrijk van God, dan ontdekken wij de hemel. Op aarde. We zetten een tweede stap. Jezus is opgestegen naar de hemel. Hij werd voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk. Die wolk, daar ga ik zo nog even iets over zeggen. Maar eerst die engelen die daar staan. Die zeggen, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Er is een bekende vers van Jodocus van Lodenstein. Wie kent hem niet? 17e eeuw. Maar als ik het versje zeg, dan zullen velen van u het wel herkennen. Hoog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is maar daar men Jezus ziet. Nou, ik vind dat een mooi versje. Het is een beetje een dierbaar versje, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het ook een beetje een ergerlijk versje. Want er staat, hoog omhoog het hart naar boven, hier beneden is het niet. Niet zo heel lang geleden ook een boekje verschenen van een bekende theoloog, hier beneden is het niet. En dan heb ik de neiging te zeggen om dat door te strepen en te zeggen, nee, hier beneden is het wel. Hier beneden is het wel. Want die engelen zeggen, je moet niet naar de hemel kijken. Je moet niet naar de hemel kijken. Hier op aarde heb je een taak. Hier op aarde gaat Jezus Christus dat koninkrijk van God steeds meer zichtbaar en ervaarbaar maken. Kijk niet naar de hemel in die zin dat je naar boven staat te kijken, naar de plaats die ver weg is, zowel in tijd als in ruimte. Nee, wees hier op aarde. En ervaar hier op aarde die vierde dimensie, de aanwezigheid van God, het koninkrijk van de hemel. Want hier beneden is het ook. En soms moet je het niet al te ver doorschieten in je reactie. Natuurlijk is er ook de hemel in die zin dat als wij sterven, dat wij ergens zullen zijn. Ik weet het niet, maar daar mogen we op vertrouwen. Zegt de catechismus ook. We hebben, omdat Christus in de hemel is, weten we zeker dat ons vlees ook zal worden opgevekt en in de hemel zal zijn. Maar vandaag staan we er vooral bij stil dat de hemel veel dichterbij is. En als wij die hemelvaart ons proberen voor te stellen, en dat moeten we dus eigenlijk niet doen, want dan ga je al gauw denken in termen van ruimtevaart. En dan zit je echt op het verkeerde spoor. Want er komt een wolk langs drijven op die hemelvaartsdag. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat zal wel toevallig zijn. Erwin Krol had het al voorspeld. Morgen, hemelvaartsdag, zal het bewolkt zijn. Maar dat is niet de essentie van die wolk die daar langs drijft. Dit is niet zomaar een wolk. Een wolk is in de Bijbel altijd de tegenwoordigheid van God. God is tegenwoordig en een wolk is daar een symbool van. Dus er zijn niet toevallig maar wolken op die dag dat Jezus naar de hemel gaat. Nee, die wolk maakt duidelijk, Jezus wordt opgenomen in de aanwezigheid van God. Dus je moet je niet afvragen, wat gebeurt er achter die wolk? Want dan ga je over hemelvaart nadenken in termen van ruimtevaart. Nee, Jezus wordt opgenomen in de aanwezigheid van God. Hij wordt op een mysterievolle wijze opgenomen in de hemel, de dimensie van God. En die wolk, die herinnert ons eraan dat God aanwezig is, dat zijn koninkrijk op aarde is zoals in de hemel. Die wolk herinnert ons aan de tegenwoordigheid van God in ons midden. Elke wolk herinnert ons daaraan. Dus als we straks naar buiten gaan, we hopen natuurlijk op een wolkeloze dag vandaag en de zon schijnt. Maar elke wolk die je vandaag ziet en de rest van je leven, elke wolk mag je eraan herinneren. De Heer is er. Het koninkrijk van God is op aarde, zoals in de hemel. Dus als er een wolk overdrijft, geniet van de tegenwoordigheid van de Heer in jouw leven. We staan tenslotte nog stil bij een derde moment in het verhaal wat in Handelingen 1 vers 1 tot 14 wordt verteld. En dat is vers 14. Wat is de hemel? De hemel is Gods dimensie van de geschapen werkelijkheid. De hemel is om de hoek. De hemel is Gods koninkrijk. En de vraag is van, wat is nou de beste manier om met die hemel in contact te komen? Hoe krijg je deel aan het koninkrijk van God? Welke stap kun je zetten om te leren leven in de vierde dimensie, waar de Heilige Geest krachtig werkt? En dan laten we even op ons inwerken wat er in vers 14 staat. Vurig en eensgezind wijden zij zich aan het gebed. Vurig en eensgezind wijden zij zich aan het gebed. Dat is opvallend. Dat is wat ze gaan doen na de hemelvaart van Jezus. Vurig en eensgezind wijden zij zich aan het gebed. Als jij contact wilt maken met die vierde dimensie, Gods tegenwoordigheid hier op aarde, zijn genezende, zijn helende, zijn vergevende, zijn bevrijdende tegenwoordigheid, dan wordt ons hier de weg gewezen van het bidden. Vurig en eensgezind wijden zij zich aan het gebed. Het zal vooral ook het gebed geweest zijn, denk ik, om de Heilige Geest. Hemelvaart vieren betekent vurig en eensgezind bidden om de Heilige Geest. Ik denk dat veel van ons, en dat herken ik ook in mijn eigen leven wel, dat het bidden toch een soort plicht is. Je moet toch een paar keer per dag moet er toch wel even gebeden worden. En we kennen allemaal, denk ik, wel onze worstelingen met gebed. En dan is het mooi om op deze hemelvaartsdag dat gewoon maar tegen elkaar te zeggen. Ik zeg het ook tegen mezelf. Vurig en eensgezind wijden zij zich aan het gebed. Hemelvaart vieren is groeien in gebed. Dat je steeds meer tot de ontdekking komt dat bidden de manier is waarop de hemel op aarde komt. Gods liefderijke tegenwoordigheid in jouw bestaan, zoek die langs de weg van het gebed. Doe het vurig. Er mag wel wat meer passie zitten in onze gebeden misschien. Doe het eensgezind. Laat het iets zijn wat we met elkaar doen. Daar zijn we gemeente voor. Een gemeente is niet een verzameling losse individuen die allemaal zo hun ding hebben. Nee, een gemeente is een geheel. Lichaam van Christus. En eensgezind bidt die gemeente dat Gods koninkrijk op aarde mag zijn zoals in de hemel. Dat de Heilige Geest mag werken. Laten we nu dan ook bidden. Heer Jezus Christus, U die in de hemel bent, en we komen erachter dat dat misschien wel dichterbij is dan we denken. Heer Jezus Christus, wij willen U bidden om uw kracht en om uw liefde en om uw goedheid. We danken U dat uw hemelvaart niet betekent dat U ons hier maar alleen achterliet, maar dat U ons in de dagen voor de hemelvaart de ogen hebt willen openen voor uw koninkrijk. Gods nieuwe wereld, die vol is van gerechtigheid en verbondenheid en eerlijkheid en schoonheid. Heer, ons leven past daar lang niet altijd bij. Dat belijden we en we hebben er berouw van. En we bidden U, geef dat in ons persoonlijke leven, in onze relaties, in onze huwelijken, in onze gezinnen, in onze gemeentes. Geef dat de kracht en de liefde van uw koninkrijk daar de toon mogen zetten. Wij bidden U om uw Heilige Geest. Heilige Geest, vul ons allemaal. En geef dat we in staat en bereid zullen zijn om het koninkrijksleven uit te leven hier op aarde, zoals in de hemel. Dank U wel dat U dat geeft door uw genade. In de naam van Jezus. Amen.